Vanavond gaat het, vanmiddag gaat het dus over zuchten. Zuchten van de wereld, maar ook zuchten van de gelovigen. En dat is iets heel wonderlijks, dat het hier zo over zuchten gaat. En je leest het in Romeinen 8. De schepping zucht. Want die schepping die is dienstbaar aan het verderf. Ja, verderf. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Verderf. Dat is wat we veel meemaken in ons leven. En misschien zitten hier wel ouderen en jongeren die het weten. Verderf. Dat is dat mensen naast je wegvallen. Dat dingen niet gaan zoals je zou verwachten. Dat dingen afgebroken worden. En dat doet pijn en dat geeft verdriet. En dat was er niet alleen in 2005, maar dat zal er ook zijn in 2006. En dat zijn natuurlijk dingen waar je aan het begin van een jaar niet zo graag aan wil denken. Je wil positief dit jaar beginnen. Maar ik zou zo zeggen, wees toch nuchter. Blijf met beide benen op de grond staan. Want ook al zijn wij in een nieuw jaar gekomen, deze wereld is niet veranderd. Dus ook in dit nieuwe jaar zal er verderf zijn, zal er pijn geleden worden. En is het dan vaak niet beter dat je je op dingen voorbereidt, dan dat je ontnuchterd wordt? En zo is het toch. Juist de ouderen onder ons weten dat. Het vaak door schade en schande word je wijs. En verderf, dat is eigenlijk voor ons bestaan een typerend woord. En levensleed, pijn, verdriet, troosteloosheid, teleurstelling, tegenslag en het einde van dit leven, de dood. Ja, zegt u. Maar moet dit nu vanmiddag gepreekt worden? Moeten we dit nu aanhoren de hele tijd? En dan had u beter thuis kunnen blijven. Maar als we eens naar de formulieren kijken. Formulier van de heilige doop. En toen we als kleinkind misschien ook voor in deze kerk werden gebracht en ten doop gehouden. Wat werd er toen gezegd in het formulier? Dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. We leven, maar we leven om te sterven. Met dat iemand geboren wordt, is hij of zij alweer aan het sterven. En ook als we het huwelijksformulier lezen, dan zijn ook de eerste regels dat er allerhande ellende. Het lot is van de gehuwde. Nou, dan moet je net in het huwelijksbootje stappen. Waarom zou men dit zeggen en waarom heeft ook Paulus het erover? Juist om de mensen voor te bereiden dat het op deze aarde niet is. Dat wij ook in 2006 het ergens anders moeten zoeken. Dan heb ik het alleen maar nog over het aardse lijden wat iedereen meemaakt. Maar Paulus spreekt in vers 23 over lijden wat ook gelovigen, kinderen van God, mensen die tot bekering zijn gekomen, hebben. En dat is een heel ander lijden. Dat mogen we nooit hetzelfde benoemen als het lijden van deze wereld. Want wie Christus volgt, ja, gaat eigenlijk een lijdensweg op. En dan zou je zeggen van, nou ja, dus volg ik hem niet, want ik heb geen zin om te lijden. Maar de Heer Jezus zegt het, wie mij volgt, nemen zijn haar kruis op. De voetstappen volgen, hè, Christus volgen zoals hij gaat, betekent inderdaad niet dat je het makkelijk krijgt in je leven. Ook in onze tijd, dan krijg je moeite, dan krijg je problemen op het werk of op school, in gezinnen of familie. Als je tot geloof komt, dan gaat men vaak heel vijandig tegen je aankijken. Als je de naam van de Heer Jezus Christus beleidt, dan komt daar strijd op af. Het werd vroeger ook wel gezegd, als je belijdenis gedaan had, dan ben je na afloop inderdaad ook geluk gewenst. En dan zeiden vaak ouderlingen of oudere gemeenteleden, welkom in de strijd. Als je openbaar belijdenis deed van geloof, dan zette je daartoe ook een stap achter Christus aan. En misschien is dat ook gelijk een vraag vanmiddag. Wat is daarvan terechtgekomen met uw ja-woord? Met jouw ja-woord? Of dat je zegt van nou, ik heb helemaal geen strijd. Ik heb eigenlijk helemaal geen problemen in mijn leven. En waardoor komt dat? Het kan natuurlijk dat je als christen op de goede plek bent qua werk of zo. Hè? Dat je nooit problemen hebt. Maar als je juist in een hele godloze maatschappij, godloze baas, godloos bedrijf werkt en je hebt nooit problemen, ja, hoe zit dat dan? Ga je dan toch een beetje mee? Wil je niet te veel opvallen? Ben je bang je gezicht te verliezen? Lijden om Christus wil. Maar ook gewoon in onze maatschappij, ja, dat lijden, wij kennen dat niet zo erg nog. En natuurlijk niet zo bekend in de situatie in een stad. Maar toch denk ik dat wij nog in een redelijke vrijheid in Nederland wat dat betreft leven. Het lijden om Christus wil is in ons land nog niet zo heel bekend. Laat ik het zo zeggen, het kost ons nog niet zoveel om te geloven. Dat was vroeger wel anders als we kijken in de geschiedenis van de kerk. Dat daar de brandstapels waren. Dat daar de schavotten waren en dat christenen in het openbaar te schande werden gemaakt. Iedereen kon het zien. Zie je nou, dat zijn nou christenen. Dat zijn nou die mensen die achter die nieuwe sekte aanlopen. Weg ermee. En zo werden ze bespot, lijden om Christus wil. En toch die mensen die dan werden veroordeeld, die mochten vaak nog wel een getuigenis uitspreken. En vaak dat getuigenis van die mensen was weer het middel om andere mensen, vaak omstanders, tot andere gedachten, ja, tot andere levenswijzen te brengen, ja, tot bekering te brengen. In andere landen gebeurt dat nog. Daar kunnen christenen niet zo samenkomen, ook in het nieuwe jaar, zoals wij dat nu doen. Daar moet men stiekem, in een kelder, in een bos, op een heel afgelegen plaats samenkomen. Maar stel je voor dat de regering het te weten komt, dat de politie of het leger het weet, dan straf, lijden. Maar toch vrees ik ook in ons land dat er een beweging gaande is die het christelijke niet meer wil. Steeds hardere stemmen komen naar voren om de zondag maar niet meer als zondag te hebben. Om maar alles gelijk te maken. 7 dagen per week zult gij arbeiden en al uw werk doen. Lijden om Christus wil. Dat de kerk ook het zwijgen wordt opgelegd. Paulus zegt het, ook wij zelf als christenen zuchten. Op een andere plaats zegt hij, wij zijn erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden. Dat zijn voor Paulus kinderen van God, gelovigen, die erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Dat wat Christus heeft gedaan, dat erven zij. En toch zuchten ze, maar dat zuchten is natuurlijk heel anders dan het zuchten van de wereld. Want we weten het, er wordt heel wat gezucht. En er valt ook veel te zuchten in ons leven. Of je nu jong bent, of oud, op school, op het werk, in het gezin. Je zucht wat af. Hoe moet dat nu? Hoe krijg ik mijn huiswerk af? Hoe haal ik een voldoende? Hoe krijg ik mijn gezin in het rechte spoor? Hoe houd ik mijn huwelijk goed? Daar zucht je over. En misschien kijken we daar ook tegenop in het nieuw begonnen jaar. Als je weet dat er wat dingen staan te gebeuren in de omgeving. Zuchten. Maar weer, dat is het zuchten ook van de wereld. En wat is dan het zuchten van Gods kinderen, van gelovigen? Want daar moeten we natuurlijk op onze hoede mee zijn. Je kunt op allerlei manieren zuchten. Want je kunt zuchten en dan kijk je alleen maar naar de omstandigheden en dan word je moedeloos, dan word je pessimistisch, word je depressief van. Maar zuchten, wat Paulus bedoelt, dat is een zuchten van verlangen. Zoals dat hert dorste, verlangde naar God. En daarmee zijn de problemen in deze tijd niet anders, maar je kijkt er anders tegenaan. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan verander je dus zelf. En dan ga je anders kijken naar de dingen die gebeuren. Dan gebeurt iets niet toevallig, of dan treft je niet een of ander lot, maar dan zie je alles in het raam van Gods plan met je leven, met deze wereld. Je ziet alles in het perspectief van God. En kijken wij ook vanmiddag zo naar de toekomst? Hebben wij dat al door de Heere, van de Heere God geleerd? Om zo te kijken naar ons eigen leven. En zuchten zoals de wereld zonder God dat doet, ja, dat is een zuchten zonder hoop. En dan probeer je er zelf wat van te maken. Maar je bakt er niks van. Het zuchten wat een kind van God doet, dat is een zuchten dat die we het weet. Ik kan het zelf niet, maar ik heb een God in de hemel. En daarom zucht ik met opgeheven hoofd. Denk aan Psalm 121. En mijn hulp is van de Heere, van bovenaf. We hebben pas kerstfeest gevierd. En daar kunnen we het ook weten. God kwam van bovenaf naar deze aarde toe. Het goede komt dus van boven. Gods gave in zijn Zoon. Paulus zegt het ook, wij ook zelf zuchten in onszelf. Het is een innerlijk zuchten. Het is een zuchten van binnenuit. Het is een geestelijk zuchten. Het is een zuchten vanuit het hart. Wat bedoelt Paulus daarmee? Het leven met God is geestelijk. He? Geestelijk leven. Zo noemen wij dat. Als je tot geloof komt, dan krijg je een geestelijke relatie met God. En dat is dat zuchten van Paulus. En wat die psalm zegt, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel, aan mijn geest het leven geeft. Het is een zuchten van verlangen, het is een zuchten van heimwee. Dat wat wij in het paradijs met Adam en Eva hebben verloren, dat krijg je in het geloof weer terug, maar het is nog niet volmaakt. Want je leeft nog op deze aarde. En Paulus spreekt over een aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Hij zucht innerlijk met zijn hart, want hij wil verlost worden van zijn lichaam. En dat is iets wat bij Paulus heel sterk is. Als we Romeinen 7 lezen, dan is dat ook een hele discussie die Paulus met zichzelf houdt over zijn hart en zijn lichaam. Dat hij het zegt, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik juist wel. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Paulus weet heel goed waar hij over praat. En daarom, omdat zijn hart vernieuwd is, zoals wij als kleine kinderen hebben geleerd en nog steeds onze kinderen leren, bidden om een nieuw hartje. Dat is bij Paulus gebeurd. Maar hij weet het, van binnen is het bij mij vernieuwd. Maar van buiten is vaak nog die strijd. Dat gevecht. Van de oude mens en de nieuwe mens, zoals dat ook in de catechisme staat. En dat is het verschil. In Christus is er een oude en een nieuwe mens. Toch weet Paulus het. In mijn leven is er iets gebeurd. Hè? Die Damascus ervaring. Saul, Saul, wat vervolg je mij. Hè? Uiterlijk deed die man het zo goed. Maar zijn hart was verkeerd. En toen zijn hart veranderd was. Toen hij de Heer Jezus Christus leerde kennen. Toen zag hij het. Van binnen moet er wat gebeuren. Ook in uw, jou en mijn leven. Een andere hart. En we kunnen leven zoals we leven. Netjes, kerkelijk, godsdienstig. Er up-to-date bij lopen. Maar hoe is ons hart daarin? En vraag ook voor het nieuw begonnen jaar. Hoe is uw, hoe is jouw hart? Als je het naast dat van de Heer Jezus Christus legt. Paulus gaat nog verder. Wij die de eerstelingen van de geest hebben. En zo heeft Paulus een aantal van die dingen. En wij zuchten in onszelf. Aanneming tot kinderen, verlossing van ons lichaam, eerstelingen van de geest. Het is moeilijk, hè? Als je Paulus ook leest, dan vooral in de Romeinenbrief, dan komt er heel veel op je af. En dat is niet altijd zo makkelijk te behappen. En daarom willen we het ook wat met elkaar behandelen. Het eerste dan, het laatste wat ik genoemd heb. Wij die de eerstelingen van de geest hebben. En wat is dat? De eerstelingen van de geest. Daarmee wordt bedoeld de gaven van de geest. Geestelijke gaven. Als je de Heere Jezus Christus kent, dan zendt de Heere Jezus Christus zijn geest in het hart en leven. En dan gaat die geest werken. En dan geeft die geest gaven. En verschillende gaven van die geest willen we wat met elkaar langs gaan. Niet in een volgorde. Nee, je krijgt dat metterdaad. Wat doet die geest vooral? Als die geest in je leven komt. Wat doet die? Je opnieuw geboren worden. Een wedergeboorte. En je krijgt een nieuw leven. Wedergeboren. Dat zei de Heer Jezus ook tegen Nicodemus. Als je niet wedergeboren bent, je kunt niet in het koninkrijk der hemelen ingaan. He, dus er vindt een verandering plaats in je leven. He, je wordt van een mens zonder God, een mens met God. In de Heere Jezus Christus. Paulus zegt het zo mooi in de Korinthebrief. Wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, dit is alles nieuw geworden. Dat doet dus de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest nog meer? De Heilige Geest werkt ook het geloof. En wat is het geloven? Dat is het vertrouwen, niet op jezelf, maar op Christus. Dan leer je ook God kennen. Wedergeboorte, geloof. Dus dat nieuwe leven, dat geeft ook een nieuw perspectief. Je kijkt dan niet meer naar de wereld, naar de schepselen, maar je kijkt naar de schepper. Als je tot bekering komt, heel eenvoudig gezegd, jongens en meisjes, dan kijk je niet meer naar de aarde, maar dan kijk je naar de hemel. Dat is geloven. Maar wat doet de Heilige Geest nog meer? Die Heilige Geest brengt je ook tot bekering. Dat betekent dat je een nieuwe levenswijze gaat aanhangen. Je gaat een nieuwe levensweg bewandelen. Want waar je eerst de weg bewandelde van God af, en je luisterde naar dat wat God niet zei, maar dus de duivel, maar nu ga je dus luisteren naar wat God zegt, wat God wil, wat je zult gaan doen. Dan ga je die weg bewandelen. Nou, de Heer Jezus heeft zichzelf ook de weg genoemd. Gaven van de geest, dat is het geestelijke leven. En kennen wij dat ook persoonlijk? Weet je van, ja, ik ben wedergeboren. Er is een nieuw begin in mijn leven gekomen. Net zoals dit jaar nieuw begonnen is, zo weet ik ook dat mijn leven een wending heeft genomen. Ik mag geloven dat mijn zonden vergeven zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom heb ik ook een hele nieuwe levensweg. Ik leef tot eer van God. Dat doet de Heilige Geest. Heeft de Heer Jezus ook gezegd, hè? Ik zal u een andere trooster zenden. En die zal het uit mij nemen en het u verkondigen. Nou, dat doet de Heilige Geest. Die begeleidt en die stuurt iemand die tot bekering is gekomen. Daarom is de Heilige Geest zo heel belangrijk. De eerste beginsel, de eerstelingen van de Geest. Eerstelingen. Wat is eerstelingen? Eerstelingen, dat was in Israël de eerste vruchten ook van de oogst. Het volk moest bij na iedere oogst de eerste vruchten aan God brengen. Maar ook de eerste kinderen die geboren werden, de zonen, moesten aan de Heere voorgesteld worden. Dat deden Jozef en Maria ook met de Heere Jezus. Zij gingen met hem naar de tempel en dan krijg je die geschiedenis met Simeon en Anna. Maar wat ze deden was door de Heere God geboden. Al wat de baarmoeder opent zal voor mij zijn. En zo ook die eerste gaven van de Geest waren een begin van een grote oogst. En Paulus leefde met allen die hem omringden ook na Pinksteren, vlak na Pinksteren. En Paulus weet het, hoe dat gegaan is in Jeruzalem en hoe dat is uitgewaaid over het toenmalige wereldrijk. En dat die oogst is begonnen en die oogst die gaat nog steeds voort. Want die oogst die zal pas afgelopen zijn als de Heere Jezus weer terugkomt op de wolken van de hemel en zal oordelen de levenden en de doden. Paulus was met zijn generatie, laat ik het zo zeggen, de eerste van die oogst. De eerste die die gaven kregen. Maar juist doordat ze het wisten, dat de Heilige Geest die gaven wil schenken, niet alleen aan de Joden, maar ook aan de heidenen, waren zij zo gedreven om dat evangelie ook uit te dragen. Dat anderen dat ook wisten, dat Christus door zijn geest mensen wil opnieuw geboren laten worden. Dat die geest ook het geloof wil geven, maar dat die geest ook wil sturen in een nieuw leven. En zo zal die geest een volk op aarde laten groeien tot eer van God. En die zullen aan het einde van de tijden worden binnengehaald als een oogst. En juist dat doet een christen, christin verlangend uitzien. Dat ze zuchtend van verlangen zeggen: wanneer komt die dag dat ik voor eeuwig bij u wonen mag? Misschien hebben we wel vandaag uitgezien naar de kerkdiensten. Ik wou maar dat het weer zondag was, dan kan ik weer naar de kerk. Nou, in het geloof zien de gelovigen uit naar de dag dat ze voor altijd bij de Heere God mogen zijn. Zuchtend van verlangen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Altijd. Nooit meer ophouden. Altijd kerk te hebben. Misschien komt het een beetje vreemd over voor mensen in deze kerk die zeggen van: nou, ik ben het na anderhalf uur al flink zat. Maar als je echt liefde hebt tot de Heer en zijn dienst, dan zucht je wel eens van: is het nu alweer afgelopen? Moet ik nu alweer naar huis toe? Kijk, dat, daar verlangen de gelovigen naar. Dat is een ander zuchten dan de wereld doet. Die zucht maar als het maar weer snel over is. Als het maar weer positief wordt. Maar een christen weet het. Deze aarde gaat voorbij, maar mij wacht een beter lot. Mij wacht daar de eeuwigheid. Ik mag straks binnengehaald worden. En daarom ook, daar zuchten Paulus en de al de gelovigen. Zij verlangen dat van binnenuit, geestelijk, want zij weten het. Wij leven nu nog op de aarde. Uiterlijk ben ik nog in deze maatschappij. En daar hebben wij ook heden ten dagen onze taken te vervullen. En we mogen nooit zeggen, ik ben tot bekering gekomen, dus ik leef nu heel anders. Nee, we zijn in de wereld. Daar hebben we onze verantwoordelijkheid. Maar we zijn niet van de wereld. Er komt een bepaalde breuk. En dat mag je ook uitdragen. Daar hoef je niet voor te schamen. Maar toch, juist omdat je in deze wereld bent, weet je het, deze wereld, ja, daar voel ik me niet meer thuis. Ik verlang naar de hemel. En daar kom je wel eens tegen. Op bezoek dat mensen, jongeren en ouderen het wel eens zeggen. Soms heb ik wel eens het verlangen om te sterven. Ja, waarom dan? Dan hoef ik niet meer te zondigen. Dan kan ik altijd bij God zijn. Kennen we ook dat verlangen? Ook dat zuchten? Dat is een verlangend zuchten. Bent u wel eens het zondige moe? Dat je zegt, want ik wil graag zo anders met mijn hart. Maar mijn leven, mijn uiterlijke leven, die druist daar zo tegenin. He, je moet maar van nature een driftig karakter hebben. Een opvliegend karakter. Dat je de liefde van Christus proeft, maar je bent zelf zo'n brok dynamiet die alle kanten opspringt behalve de goede. Dat kan. He, zo kunnen we allemaal, als we tot geloof zijn gekomen, iets hebben wat ons steeds tegenhoudt in de vreugde. En dan juist ons verlangend maakt om daarvan verlost te zijn. Daarom zegt Paulus ook, dan gaan we naar dat tweede toe, omdat hij de geest had, verlangde naar de hemel, hij zegt, willen we ook verlost worden van ons lichaam. Want dat nieuwe hart, dat zit in dat lichaam. En dat was ook iets van die tijd, hè. Dat was ook iets van de filosofie van die tijd. Het lichaam, dat was heel negatief. Dat lichaam was als een gevangenis waarin de ziel vast zat. En dat lichaam, dat had dus helemaal geen nut. Daar moest je van verlost worden. Daar moest je proberen uit vandaan te komen. Daarom zegt Paulus dat ook, hè? Wie zal mij verlossen van dat lichaam van deze dood? Maar Paulus weet het ook. Mijn lichaam krijg ik terug. En daarom moet mijn lichaam verlost worden van dat verderf. Al de kinderen van God krijgen een nieuw, verheerlijk lichaam. Of wij de wederkomst van Christus levend meemaken. Of dat wij de wederkomst van Christus meemaken nadat wij gestorven zijn. Dat weten wij natuurlijk niet. Het kan nog heel lang duren. En dan zijn we gestorven, maar dan gaat het door de dood en het graf heen. Maar toch, voor hen die geloven, zal er dan wat gebeuren. En Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, het verderfelijke van het lichaam zal dan onverderfelijkheid aandoen. En het verwelkelijke zal dan onverwelkelijkheid aandoen. Verlangen we daar ook naar? Ik heb het gezegd, begin van deze preek. Ook dit jaar zullen er weer mensen sterven. Hier zal ook ongetwijfeld aan het einde van het kerkelijk jaar of aan het einde van het vorige jaar een lijst met namen zijn voorgelezen of misschien in de plaatselijke kerkboden neergezet. Hoe zal het aan het einde van dit jaar zijn? Dan kan jouw naam daar ook bij zijn. En hoe ben je dan gestorven? Ben je bereid om te sterven? Ben je bereid om God te ontmoeten? Mag je het weten? Ook al word ik in een graf gelegd. Ook al zal mijn lichaam verteren, het verderf. Ik zal eenmaal ontwaakt uw lof ontvouwen. We zullen straks zingen aan het einde van de dienst. He, over dood en graf mogen we zuchten. He. Je kunt daar best tegenop zien. Maar als je die ruimte van Christus kent, als je weet dat Hij de dood overwonnen heeft, dan mag je die dood anders bekijken. Dan zeg je, die dood die houdt. Bij de dood houdt mijn leven niet op, maar bij de dood gaat mijn leven door. Die leven, dat leven met God gaat eeuwig dan verder. Ik zal eeuwig zingen. Die dood is geen halt, maar een poort, een doorgang. Maar toch, dan in die jongste dag, zal dat lichaam verheerlijkt worden. Diegenen die door de geest van God geleid zijn, die kinderen van God zijn, die zullen een nieuw lichaam krijgen. Maar wat zit daar nog meer aan verbonden, zegt Paulus? Dan zal er zijn de aanneming tot kinderen. Wat bedoelt Paulus daar nu weer mee? Het geestelijke hebben we gehad. Het verkrijgen van een nieuw verheerlijk lichaam. Nu aanneming tot kinderen. Maar als de Heer Jezus weer komt en Hij zal oordelen de levenden en de doden en Hij zal die oogst binnenhalen, is het dan pas af? Worden dan pas de gelovigen tot kinderen aangenomen? Nee, dat bedoelt Paulus niet. Want hen die nu geloven, zijn al kinderen van God. Maar Paulus zegt, zij zullen openbaar gemaakt worden als kinderen van God. Het is niet zo dat je pas na dit leven die zekerheid hebt. Ik was afgelopen week op bezoek bij een oude man. En toen hadden we het daar zo ook over. Ik zei, waar ik voornemens was vanuit te preken met oudejaarsavond en nieuwjaarsdag en ook deze tekst. En toen had het ook over een gemeentelid van hem. En ik zeg, ja, die vrouw die mocht daarvan getuigen. Ze mocht weten waar ze naartoe ging. Ja, zei die man, maar ze moet dan nog voor God verschijnen. Ik zeg, wat bedoelt u? Nou, God moet dan nog beslissen. Ik zei, nou man, dat is dan niet meer zo hoor. Als je die zekerheid in dit leven hebt, hoef je niet meer te vrezen voor het verschijnen van God. Want dan weet je waar je naartoe gaat. En Gods volk gaat niet sterven met een misschientje. Dat is een zekerheid. En zij hebben, zo zegt iemand het, hier op aarde in dit leven al ontvangen de geest van aanneming tot kinderen. En juist omdat ze door de geest worden geleid, he, geestelijk leven kennen, mogen ze zeggen tot God, Abba, Vader. En Paulus zegt het ook nog, en met die geest getuigen ze met hun eigen geest dat ze kinderen van God zijn. Dan met de wederkomst. He, de jongste dag, zoals het in de Bijbel wordt genoemd ook. Of de dag der dagen, zoals in een psalmvers genoemd wordt. He, dat is dus die dag als Christus weerkomt. Dan zullen al die kinderen van God van alle tijden en plaatsen openbaar komen. En dat is die aanneming tot kinderen. Dan is het definitief, mogen ze voor aller oog bij God staan. En de publieke aanneming. Het Griekse woord wat hier staat, dat is ook adoptio. Nou, adoptie. Natuurlijk heel bekend. Dan neem je een vreemd kind aan als een eigen kind. En als je dat Griekse woord adoptio wat ontleedt, analyseert, dan staat er eigenlijk tot zoonstelling of tot dochterstelling. Iemand wordt tot zoon of tot dochter gesteld. In het openbaar. En dat gebeurde ook vaak in het oude Rome. Als dan zo'n rijke Romein een vreemd kind had aangenomen, geadopteerd, dan kwam er op een dag dat zo'n kind ook werd voorgesteld in het openbaar aan de mensen. Dan konden de mensen zien dat dat kind was aangenomen. Maar wat ook was, dat zo'n kind dan op die dag ook het kleed van die familie, van dat gezin, van die Romein aankreeg. Dus als de mensen zo'n kind zagen staan, zo'n jongen of zo'n meisje, dan wisten ze het, oh, die hoort bij dat gezin, want het heeft die kleren aan. En je hebt het ook, in die tijd er had verschillende klassen, rangen en standen, er waren verschillende families, dus je had verschillende klederen, waar hoorde je bij? En zo werd iemand, zo'n kind, misschien als wees, als slaaf, verhoogd in de stand van die vader, van die pleegvader. En zo ging zo'n kind ook leven. Het soort kleding maakte zo'n kind bekend. Ik zou het ook kunnen naar voren halen naar onze tijd. Hoe kunnen de mensen het ook aan ons zien? Maar ook in de lijn van de tekst. Zo zal het oog gaan op de jongste dag. Dan zullen de kinderen van God openbaar gemaakt worden. Ze zullen door iedereen gezien kunnen worden. En ze zullen daar zo staan met kleren aan. Klederen die hen door Christus zijn omgedaan. Klederen van het heil. Hun oude vieze kleren van zonde en vuilheid, die zijn afgedaan, maar ze hebben een nieuw kleed ontvangen. Ze zijn door Christus aangenomen, door hem geadopteerd. Hij heeft voor hen betaald, de schuld betaald, hun zonde betaald, maar zij mogen nu vrij in zijn dienst leven. Zo word je kind van God hier op aarde al. Maar dat is allemaal ten dele. Hè? Op aarde is alles nog gebrekkig. Op aarde is alles nog niet af. Maar dan is alles af. Dan is daar het einde. Dan is de mens weer tot zijn haar doel gekomen in Christus. Mijn vraag aan u en jou, weet u, weet jij dat ook al? Ben je ook al door Christus aangenomen? Mag je het ook al met de geest zeggen, ik ben een kind van God? Want ik weet het, mijn vuile zondenkleren zijn afgetrokken van mij. Maar hij heeft nieuwe kleren mij gegeven, rein, helder wit, gewassen door zijn bloed. Ik ben tot zoon en tot dochter gesteld. De dag van de openbaring van Gods kinderen. Verlangen we daarnaar. Kijk, dat is dat zuchten van Paulus. Dat is het zuchten van al de gelovigen. Dat is ook het zuchten als het goed is in dit nieuwe jaar. Verlangen we daarnaar. Verlangt u, jij ook, om aangenomen te worden? Geestelijk. Daar verlangen de kinderen van God naar. Zuchtend. Ik heb het al gezegd. Onze hele schepping zucht. Er is heel veel aan de hand, dat weten we. Er is heel veel spanning ook in onze tijd. Hoe zal het gaan? Hoe zal het in het jaar 2006 lopen? We weten het niet. Maar daarom wil ik u opwekken, zie niet naar wat beneden is. Maar zie op God alleen. Want dat weet iemand die gelooft. Hij wijkt nog wel eens af. Goed. Maar als iemand op zijn of haar plek is, dan weet het, ik moet alleen op God vertrouwen. Ook in al de problemen van deze tijd. En zo als Christus zijn kinderen heeft aangenomen, zijn volk heeft aangenomen, ook als een bruid. Zo wil dat volk ook andere mensen daarbij betrekken. Als je zelf tot geloof bent gekomen, dan weet je toch ook van mijn man of mijn vrouw, mijn kinderen, mijn vrienden, mijn familie moeten het ook horen. Die moeten daar ook bij komen. Die moeten dat ook weten of ze wel gered zijn, of ze aangenomen zijn. En dat zegt Openbaring zo mooi, die geest en die bruid die zeggen kom. En die het hoort, die zeggen ook kom. Hij zuchtend verlangen naar de komst van de Heere Jezus Christus, hè, Maranatha. Denk aan de naam van uw kerkgebouw. Heere Jezus, kom. Verlangend uitzien. Naar hem ook in het jaar 2006. De hele schepping zucht, we weten het. En Paulus gebruikt dan ook van die beelden. Als een barende vrouw die zucht. Wanneer zal ik dat kind op aarde brengen? En zo zucht de schepping ook. Het gaat naar een einde toe. En we leven in de eindtijd. Dat kunnen we ook merken aan de omstandigheden. Maar mogen we ook zuchtend uitzien, omdat we het leven hebben in Christus. Ik heb gezegd, we leven in een tijd van zuchten en velen van u zuchten misschien wel. En ja, wie vandaag nog zekerheid heeft, wie vandaag nog denkt van nou mij zal weinig overkomen, dan kan het morgen opeens al anders zijn. Niets is zeker op deze aarde in deze tijd. We kunnen ons met van alles en nog wat verzekeren. Denk ook aan dat nieuwe zorgstelsel, hoe allerlei verschillende soorten ziektekostenverzekeringen maar een mooi plaatje wilden voorstellen. Allemaal goed en wel, maar wij blijven daarmee niet eeuwig op aarde. Wat is wel zeker? Dat als je door de geest geleid wordt, als je geestelijk leven kent, als je Christus kent, als je mag weten, ik ben in hem aangenomen tot kind. Ik ben helemaal van hem. Ik heb niets van mezelf, maar hij is mij alles. We leven in een zuchtende wereld en dat moet ons ook niet verwonderen, want daar zijn we zelf de oorzaak van, vanwege onze zonde. Maar toch is er een verschil of je zucht zonder God of dat je zucht met God. Als je zucht als iemand die God niet dient en alleen naar deze aarde kijkt. Of dat je zucht als iemand die God dient. Dan zucht je van verlangen. De omstandigheden zijn daarbij niet anders. Maar je weet het, hier beneden verandert er niets. De mens maakt het alleen maar erger. Maar God, die wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Herscheppen. En daarom ook mijn vraag aan u en jou. Hoe zuchten wij? Zuchten we met een hangend hoofd? Dat we naar de aarde kijken. En het daar alleen maar naar van verwachten. En moedeloos en hopeloos zijn. Dan is het schepsel, zoals Paulus zegt, ons nog tot voorbeeld. Want dat schepsel zucht met opgeheven hoofd. En waarnaar zuchten wij als we zuchten? En zuchten we naar een betere tijd? Zuchten we naar een betere baan? Zuchten we naar goede cijfers? Noem alles maar op. Ook in het jaar 2006, hè, wat verlangen we? Je mag er naar zuchten, hè. Je moet je best doen. Dat kan wel eens moeilijk zijn op school. Maar laat daar je zuchten niet in opgaan. Maak dat niet tot het een en al in dit jaar. Want dan ga je met dat zuchten ten onder. En maken we ons net zo druk over ons leven met God. Dan over ons leven in de maatschappij. En want als je alleen maar zucht over de dingen die ons omringen, ja, dan ben je kortzichtig. Nee, dan het beeld vanuit de tekst. Zuchtend met opgeheven hoofd. Wat is dat? Dan kijk je over de omstandigheden heen naar een doel. Dan kijk je naar de aanneming tot kinderen. Kijk je naar God in de hemel. En mogen we zo wel eens boven de omstandigheden uitgetild worden. Dat je het opgeheven hoofd met uitgerekte hals mag zien. En zoals je als uitkijkt naar iemand die je wenst te ontmoeten. Ik moet hierbij denken, bijvoorbeeld op een station of bij een aankomsthal op een vliegveld. En je verwacht iemand, dan kijk je reikhalzend uit van, is hij of zij er al? Zo verlangend. En dan kijk je niet naar die mensen, nee, die ene moet je zien. Al die anderen, die zie je niet eens. Nou, dat is ook het verlangen van Gods kinderen. Alles is er wel. Al de problemen op deze aarde zijn er wel. Maar ze weten het, het valt in het niet bij hem. Rijkhalzend over alles heen zien naar Christus komst. Kijk, als wij alleen maar aardzuchten, dan bent u niets anders als uw ongelovige buurman of buurvrouw. Ook al ziet u vanavond in de kerk, dan bent u niets anders dan die anderen die niet naar de kerk gaan, die het niet nodig vinden. Laat dat ook een waarschuwing zijn. Hoe zuchten we? Verlangend. Het is natuurlijk heel dwaas als je zegt een belijder en belijdster van het christelijke geloof te zijn en je verwacht het alleen maar van de statistieken van deze tijd. Je verwacht het alleen maar van dat wat een predikant zegt, een mening van een theoloog. Alleen maar op deze aarde gericht, gemeente, verwacht het van boven. Opziend naar de hemel. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Heer Jezus geeft ons daar ook het voorbeeld. Wat deed hij als het moeilijk was? Als hij ook moest zuchten vanwege alles wat hem overkwam. Hij zag op naar de hemel. In zijn bitterste lijden keek hij op naar de hemel. Zelfs toen hij God kwijt was. Toen zei dit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo kunnen wij ook blijven roepen. Als alles op deze aarde van ons wegvalt. Hoe zuchten wij voor de zoveelste keer? Het zou toch erg zijn ons hele leven lang in de Bijbel gelezen te hebben. Vele malen onder de prediking van Gods woord te hebben gezeten. Het met het verstand te weten, maar toch uit onwil onze nood niet voor God te hebben neergelegd. En anderen voor zien gaan. Anderen zien aangenomen worden tot kinderen. En zelf nog zonder vader in de hemel te zijn. Gemeente, erken uw nood buiten Jezus. En daarom ook een andere oproep van Paulus. Laat u met God verzoenen. Ook in 2006. En je mag bidden. Je mag roepen. Je mag vragen. Ja, je mag zuchten. Is dat ons voornemen? Laat je verzoenen. Laat God het maar doen. Laat Christus het maar doen. Want hij heeft alles volbracht. Waar wij het niet kunnen, heeft hij alles gedaan. Hij wil je trekken uit de duisternis van deze wereld tot het licht van hem in de hemel. Hij wil alles doen, ook vandaag, in het nieuw begonnen jaar. En daarom zal hij ook de inhoud zijn van het geloof. Daarom moet hij ook de inhoud zijn van de prediking van het evangelie. En wat is een prediking die de naam Christus niet in zich heeft? Dat is geen evangelie. Alleen in hem kunnen u, jij en ik dit nieuwe jaar in. Want hij is ingegaan in onze door zonde ontredderde leven. Maar hij wil ook dat leven vernieuwen. Hij heeft de vloek gedragen. Hij heeft de toren van God, waaronder wij eeuwig moeten zuchten, gestild. En daarom in hem is er vrijheid. Mag dit jaar dan het jaar van vrijheid voor u en jou worden? Onderzoek uzelf daarin eens. Hij heeft de dood overwonnen. En door de dood heen mag door hem het leven voortgang hebben. Bij hem. En daarom, u die misschien zegt van ja, maar ik vind het zo moeilijk. Luister dan naar een woord van de Heer Jezus Christus. Komt, vermoeide en belaste, tobbers, zuchters, kom tot mij. En ik zal u jouw rust geven. Wat er ook gebeurt op deze aarde, in mij is rust. Ik ben een schuilplaats. Ik ben een hut om in te wonen. Bij mij ben je veilig. Wat de wereld om je heen ook doet. Hoe die wereld om je heen ook woelt en vijandig is. Bij mij is het voor altijd veilig. Ik wil je aannemen als mijn kind. Ik wil je overkleden met mijn kleed. Daarom kom, gemeente. Kom, moedelozen. Want in hem krijg je moed. Nieuwe moed. We hebben het gezongen in Psalm 6. Grijpt moed. Hoe? In Christus. Dan krijg je een nieuwe kracht. Dan mag je doorgaan. Je terneergeslagen hoofd van zuchten mag een ander zuchten krijgen. Een zuchten van verlangen tot God die eeuwig leeft. Want hij wil ook in het jaar 2006 zo graag jongens en meisjes, jongeren en ouderen, dat nieuwe leven geven door zijn geest. En dan zal hij alle tranen van de ogen afwissen. Dan zal hij eeuwig de blijdschap geven. De tranen van deze aarde, van verdriet, zullen overgaan. Ja, in tranen van vreugde. Eeuwige blijdschap zal dan het deel zijn van hen die in hem geloofden. Gemeente, gelooft u, jij dat? Zie op hem, zuchtend, ja, maar wel vol verlangen. Amen.